Woorden schieten tekort, rouw, herfst en die uitslag van de Amerikaanse verkiezingen. Ik blijf erbij dat het Yoko Ono is die mijn gevoel nu het best weet te verklanken. Welkom bij LGBT+ radioshow en podcast Culti, met vandaag een troostvolle Cultipedia waarin Mark Hesselink een ode brengt aan Dolly Parton. Verder een persoonlijke column opgedragen aan een dierbare vriendin, maar nu eerst tijd voor de hoofdgast, Dennis Alink, bevlogen regisseur, onder andere van Oud, een queer film die nu in de bioscopen draait.
Koffie, lekker bakje koffie.
Heb je vers met een Brusselse kermis?
Oh.
Op de koffie bij Dennis Alink. Hallo Dennis.
Een hele goede middag is het net aan, ja.
Een mooie herfstmiddag hier. We zijn hier bij jou thuis op Eiburg. Hoe is dat om hier te wonen?
Ja, Eiburg is echt een prachtige plek. Ik ben 10 jaar geleden naar Amsterdam verhuisd. Toen ben ik op Zeeburger Eiland gaan wonen. Een studentenhuis wat trouwens ook in de film Oud te zien is. We hebben in datzelfde studentenhuis gefilmd. En toen ben ik op een gegeven moment verhuisd. Ik dacht, ik moet op mezelf gaan wonen. Ik moet wat meer rust hebben. En toen ging ik aan de Amstel wonen. Maar dat was zo'n chaos.
Niet rustig, nee.
Zo. Nou, ik struikelde echt bij het hardlopen 's ochtends over de toeristen. Dus ik dacht, ik moet weer terug naar de eilanden. En toen, sinds 2019 woon ik hier weer op Eiburg. En het is zo ongelooflijk lekker rustig. Je bent met 20 minuten fietsen in het centrum. Dus je kunt gewoon alles doen in Amsterdam wat je wil. Maar je hebt net zo'n lekker stukje afsluiting als je over de brug gaat. Maar je hebt overal water. Ik heb ook een hond. Die is er vandaag helaas niet bij. Ze is even op vakantie. Oh. Maar daar kun je lekker mee hardlopen hier in het Diemenpark. En langs het water. En in de zomer kan ze lekker zwemmen. Ik ga hier in de zomer ook zwemmen. Dus nee, Eiburg is voor mij het helemaal. Ja.
Ja, in jouw film daar wordt het centrum van Amsterdam opgehemeld. Heb jij ook zo'n periode gehad?
Nou ja, ik wou op de plek wonen waar het gebeurde. En het centrum van Amsterdam is, ik vind het echt een van de mooiste plekken ter wereld. Gewoon. Ja. Ik moet nu voor mijn werk ook heel veel reizen. En dan kom je op heel veel hele mooie steden. Of in heel veel mooie steden. Maar Amsterdam, weet je, het is wel echt heel mooi. Er is een prachtig sfeertje. En je hebt op minder ruimte heel veel dingen die echt heel erg gaaf zijn. En je kunt er zoveel doen. Het is, Amsterdam wordt opgehemeld door de personages. Maar ik denk ook dat het opgehemeld wordt door mensen. En volledig terecht. Want het is ook... Ik woon hier heel graag.
Die twee hoofdpersonen die komen net zoals jij uit Twente.
Ja.
Hoe autobiografisch is dat eigenlijk? Of heb je eigenlijk gewoon jouw eigen ervaringen hiervoor gebruikt?
Ja, dit is een heel groot deel eigen ervaringen. Ze komen uit Oud-Marsum en daar ben ik ook opgegroeid. De eerste 11 jaar van mijn leven heb ik daar gewoond. Daarna ben ik naar Oldenzaal gegaan en van Oldenzaal nog heel even in Duitsland. En toen door naar het westen, naar Haarlem en nu naar Amsterdam. Daar zitten heel veel overeenkomsten in. Ik wou eerst in Limburg filmen, want ik dacht ik wil het niet te persoonlijk maken. En Valkenburg leek me een mooie plaats. Toen zijn we gaan kijken in Valkenburg. En ja, de cameraman Thomas van der Gronde en co-producent en co-schrijver, die zegt, ja, maar Dennis, Oud-Marsum is veel mooier.
Oh.
Het is veel mooier.
En waar komt hij vandaan dan?
Hij komt uit Doorn.
Oh.
Ja, er zitten ook autobiografische elementen van hem in de film. Maar dan niet dat verschil qua locatie.
Hoe was het om daar op te groeien?
Dubbel. Want aan de ene kant was ik een buitenbeentje in een kleine gemeenschap. Als je voetballen en auto's niet interessant vindt, zoals ik. Maar wel van theater en film. En vooral van cabaret. Ik was enorm gek op cabaret. Dan heb je gewoon niet automatisch een plek. Je kunt veel minder een band krijgen met mensen als je niet meedoet met voetballen en zo. Er zijn ook veel mensen die het niet trekken dat er iemand is die niet gewoon meedoet. Ze zien dat soms als een soort van rebellie. alsof ik bewust tegen schenen schop door niet dezelfde opvattingen of ideeën te hebben. Terwijl, ja, ik kan daar niet zoveel aan doen.
Dat je een spelbreker bent.
Ja, dat aan de ene kant. Aan de andere kant merk ik ook wel, ik kom er ook nog graag terug. Ik vind het een hele mooie omgeving. Ik vind dat het cultureel ook heel erg rijk is. Als je goed zoekt, zie je daar op een gegeven ogenblik ook wel weer interessante buitenbeentjes. En er zitten hele mooie, hele goede kunstenaars. Ik bedoel, de Twentse cultuur, hoe die bijvoorbeeld wordt beschreven door Willem Wilmink of Herman Vinkers of André Manuel. Die zit ook in de film. Nou, dat is echt een held van mij. Of Bram Achterbos. Dat vind ik ook weer waanzinnig. Dus Twente heeft ook wel, zeker als je uit die tienerjaren komt, wordt het steeds interessanter.
Hoe verliep jouw coming out?
Die was relatief laat. Ik ben bi. In mijn tienerjaren ben ik veel verliefd geweest op meisjes. Dus de dingen die ik voor jongens voelde, die dacht van ja, maar is het ook niet jaloezie? Want ik woog heel veel. Dus ik was niet tevreden met mijn lichaam. Dus ik dacht af en toe ook van, is het nou jaloezie wat ik voel? En het kwam ook niet uit, hè? Want ik was al de jongen die anders was. Ik denk, nou, als ik dan ook nog eens qua geaardheid afwijk, dan wordt het me niet heel veel makkelijker. En toen, zeg maar, aan het einde van mijn tienerjaren kwam ik in de filmindustrie terecht op mijn 17e. En daar gelijktijdig mee kwam ik een periode waarin ik ook in bands ging spelen. En dat was een periode met heel veel drank en drugs en
groupies.
Nou, het was ook een situatie waarin er gewoon niet zo heel veel ruimte was voor mijn gevoel. Want het was gewoon veel werken, veel feesten, heel veel drinken. En pas op een gegeven ogenblik toen ik met hartklachten, met bepaalde narcotica ook moest stoppen. Toen kwam ik in een moment van wat meer rust. Toen merkte ik, toen was er ook een jongen die mij gekust had. En toen dacht ik van, oh ja, maar ik heb dat toch een beetje verdrukt. Toen woonde ik in Haarlem. En toen heb ik gewoon opgebeld. Want mijn ouders waren hier al gewoon heel makkelijk in als je later met een jongen of een meisje thuis komt. Toen heb ik gezegd dat ik niet alleen op meisjes viel. Ik ben redelijk nonchalant geweest met mijn coming out. Ja.
Dat trekt meteen ook een parallel met Tom in de film.
Ja.
Want hij zegt dat hij bi is. Alleen voor de kijker is de vraag, is hij dat ook echt?
Dat is het lastige van biseksualiteit in film. Mensen twijfelen er heel snel aan, wat je zelf ook doet. Dat is ook het probleem van biseksualiteit in de westerse maatschappij, dat men het vaak in twijfel trekt. En als je in een film een tweede liefdesinteresse introduceert, dan gaat dat heel snel ten koste van de emotionele kracht die je voor die andere voelt. En dat is wel de rode draad die ons door de film heen leidt. En ik dacht, nou ja goed, hij is bi, hij zegt het aan het begin, hij zegt het aan het eind, dat is zijn identiteit. Hoeft hij wat mij betreft verder niks in uit te leggen. Maar om er nog een verliefdheid met een vrouw of een meisje in te schrijven, dan gaat dat ten koste van de relatie met Adjani. En dat willen we niet. En dat hoeft voor een bi-plus persoon ook niet het geval te zijn. Ja, en het is ook lastig, dat maakt als biseksueel ook vaak mee, dat je dus je seksualiteit moet verdedigen. En om dat dan te doen op een manier dat je niet boos wordt. Ik heb dat een paar jaar geleden op een feestje gehad. En dan kwam er iemand uit, dat was een Groninger toevallig. Maar er zijn ook mensen in de Randstad die dat doen. En die zeggen, ja, maar jij bent niet zo goed wat je wil, hè? Dus, nou, de eerste keer denk ik van, nou, nee, oké. Okay, je snapt het nog niet helemaal, dat is prima. Je hoeft er ook helemaal niet veel mee bezig te zijn of zo. Maar nee, ik heb gemerkt dat ik gewoon allebei aantrekkelijk kan vinden. En daarmee klaar. Ja. Waarop die persoon antwoordt, nee, je bent gewoon in de war. Ja, en dan voel ik wel van binnenuit dat ik pissig word. Ik denk van, maar, hoe kom je erbij dat je denkt dat jij beter door hebt wat er in mij omgaat dan ik zelf? Ik bedoel, ik trek het al heel slecht als mensen denken alles te weten. Als je dan ook nog eens beter dingen denkt te weten over de interne wereld van een ander, daar gaat het mis. En hij moet ook wel vechten tegen die woede. Het is heel irritant als iemand jou gaat uitleggen hoe jij je voelt. Ik bedoel, zelfs een therapeut doet dat niet, hè? Een therapeut stelt vragen. Mm-hmm. Ja, het is een scène die zeker mij ook wel bloed onder de nagels vandaan haalt. Ja, ja. Er zitten wel veel scènes in die het bloed onder de nagels vandaan halen, denk ik.
Ja, het schuurt heel, heel vaak. Of dat je denkt, god, wat. Zelfs vind ik ook dialogen die je op de achtergrond hoort, waar ze het over hebben. En heel bitchy af en toe, of heel denigrerend.
Ja.
Ja,
ja, ja, nee, het is. Met deze film wil ik eigenlijk niet echt een statement maken. Ik wil zo eerlijk mogelijk iets laten zien. Ik ben daarin dus ook geen activistische filmmaker. Waar ik naar zoek is voorbij het ongemak, voorbij de schoonheid die mensen graag willen laten zien wat er echt aan de hand is. Dat betekent niet dat het allemaal verrotting is of zo. Hè? Ik heb het idee dat heel veel, bijvoorbeeld de laatste scène in de film, die speelt zich af in een darkroom. Daar zijn 26 mannen aanwezig en 25 mannen hebben het ontzettend naar hun zin. De vriendengroep, daarbij vond ik het ook heel belangrijk bij het samenstellen van die cast, dat die jongens het met elkaar echt heel erg leuk hebben. Want die jongens, ook al is daar een apenrots gaande, ze hebben het wel leuk met elkaar. Maar alles heeft ook een keerzijde.
In hoeverre is het geïmproviseerd en in hoeverre is het gescript?
Het is bijna allemaal gescript. Maar er was wel ruimte voor mensen om een zin her en der toe te voegen. Ik vind het niet belangrijk dat de scène tekst vast is. Maar wat ik wel bijvoorbeeld heb, is dat ik scènes kan herschrijven op basis van de casting. Bijvoorbeeld de teksten van Bram Achterbos, dat is de jonge Jeroen die uit Twente komt. Die heb ik herschreven op basis van dat ik weet hoe hij praat. En hij zei van ja, het komt me heel makkelijk de strot uit. En dat is eigenlijk waar ik naar op zoek was. Ik heb ook de vriendengroep in Amsterdam, bestaande uit Fjodor Jozefsoon, Robert Rodeburg, Gino Wientjes en Bram Lucht. Die heb ik eigenlijk heel erg gebaseerd op podcasts. Ik ben gewoon op podcasts gaan luisteren en wat zijn de dynamieken. Daar komen dan die teksten uit. En ik vond ook, ook uit mijn omgeving. Op een gegeven moment zit er een dialoog vlak voor de Club Church over de red flags. Dat die jongen allemaal Harry Potter Lego en Star Wars Lego in huis had. Nou, mijn ex die heeft dat ingesproken naar zijn een vriendin van hem.
Dat is al meteen een red flag. Of
ja, toen ik hoorde dat hij dat verstuurd had naar een vriendin van hem, dacht ik van, oh, maar die ga ik erin gooien. Weet je? Het is ook zoeken en pakken van waar haal je de dingen vandaan. Als je acteurs natuurlijke teksten geeft, wordt het al een heel ander dingetje. En we hebben ook echt geluk met de acteurs. Ik ben iedereen in de film echt diep dankbaar voor de hoeveelheid tijd. En op de set heb ik ook, we hebben ook de cameravoering bedacht op dat we heel veel ruimte hebben voor de acteurs om de scène en de rol te ontwikkelen, zodat het tot een ander punt komt. Dus dat was een grote zoektocht, ja.
Wat is eigenlijk jouw favoriete queer film?
Het zijn er een aantal. De eerste die mij te binnen schiet is Keep the Lights On van Ira Sax. Een hele mooie film. Die heb ik ooit een keertje zelf in de Q-Factory vertoond. Over een regisseur die worstelt met een vriendsrelatie. Want hij heeft zijn vriend is verslaafd aan drugs. Het is eind jaren 90. Dat vind ik een meesterwerk. Die is heel mooi, heel rauw. Ik ben heel erg gek op... Het is een nu wat controversiëlere film geworden, La Vida Del. Maar de natuurlijkheid. En ja, ik vind dat in die film onderzocht wordt, wat doet seks in een relatie? En die seksscènes zijn inmiddels wat controversiëler, omdat de actrices zich hebben uitgesproken naderhand over dat...
Lesbische seksscènes zitten erin,
ja,
toch?
Ja, en het is door een man geregisseerd. En die scènes die duurden heel erg lang. Tot op het punt dat ze het niet prettig vonden. En daar hadden ze gewoon met intimiteitscoördinatoren moeten werken natuurlijk. Dat hebben wij bij Oud ook gedaan. We hebben meerdere intimiteitscoördinatoren bij de film ook gehad. Toch qua vorm is die film wel een inspiratie voor me geweest. The Perks of Being a Wallflower was ook een voorbeeldfilm voor ons. Films die mij rondom mijn coming-out het meest hebben betekend zijn Velvet Goldmine. Eigenlijk over Bowie, maar het mocht niet over Bowie gaan. En,
glam rock, baby.
Ja, oh man. En de manier waarop daar... Maar dat is ook veel meer een biseksuele film in dat geval. Dus dat appelleerde heel erg aan me. En Rocky Horror Picture Show.
Oh
dat
ja.
Dat is voor mij echt de seksuele bevrijding. En fantastische film, ja.
En welke films hebben jou geïnspireerd voor Oud?
Eigenlijk La Vida Del qua vorm. Er is een film van Lodewijk Krijns uit de jaren 90. Die heet, volgens mij die Kutzooi. Die vond ik heel goed. Het is ook in zwart-wit gedraaid. En tijdens het draaien ben ik heel erg naar de films van Carl Theodor Dreyer gaan kijken. Dat is een Deense filmmaker die in de jaren 20 hele mooie stille films maakte. Maar vooral Ordet en A Day of Wrath. En dat gaat over een vrouw die beschuldigd wordt van hekserij. En het acteerwerk daarin. In de jaren 40 zie je nergens acteerwerk wat zo buitengewoon realistisch is. Waanzinnig. En er zit zoveel informatie in het spel. En dat is eigenlijk wat ik zelf in fictie ook wil zoeken. Dat er in het spel heel veel zit over wie zijn die mensen. Zonder dat je het expliciet hoeft uit te leggen. Maar dat je naar acteurs kunt kijken waarin iets gebeurt. Dat vind ik waanzinnig.
Hoe zoek je daarnaar met acteurs? Of hoe creëer je een omgeving waarin acteurs dat kunnen vinden?
Ik vind dat je daar als regisseur en schrijver ook zelf een hele belangrijke taak in hebt. Om personages te schrijven die echt zijn, die iets van jezelf hebben, maar ook weer buiten jezelf staan, zodat ze niet gaan praten als jezelf. Dat daar een psychologie achter zit. En dat er ook dingen op de achtergrond spelen die misschien niet per se voor de film belangrijk zijn. Anders dan gaan mensen alleen maar dat puzzelstukje in de film vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld in Oud merkte ik op een gegeven ogenblik, halverwege de draaiperiode, dat de personages van Robert Rodeburg en van Fjodor Jozefsoon heel goed werkten in het geheel. Dat ze al heel veel verteld hadden over wie ze waren. En wat het over hun groepje zei. Toen dacht ik van ja, maar ik wil nu dat het nog weer een slag spannender wordt. En dat gaat niet in het verhaal gebeuren. Maar dat gaat gebeuren tussen wat jullie van elkaar weten.
Mm.
Dus toen heb ik ze allebei dingen ingefluisterd over dingen die ze met elkaar hebben meegemaakt. En die ze dan weer een scène mee in gingen nemen. dingen die ze niet in de groep van elkaar hadden gezien. En dat is niet per se een seksuele spanning, maar juist een kwetsbaarheid. Dat daar dingen gebeurd zijn die... Ik durf het jou ook niet eens te zeggen, omdat ik het idee heb, omdat ik het ze allebei heb toegefluisterd, dat dat voor hun personages in het hos van de nacht met breakdowns, dat er dingen gebeurd zijn. En daardoor ontstaat er een verandering in hun dynamiek. En dat hoeft de kijker niet te weten, maar je voelt wel, er is daar iets gaande. En uiteindelijk leidt dat ook weer tot dingen in de film. Maar ik heb het idee dat je de hele tijd mensen dingen moet meegeven, zodat je de hele tijd in de film naar fragmentjes uit het leven van mensen kijkt. Een beetje zoals dat met documentaires ook gaat.
Ja.
Anders dan gaan mensen heel erg toespelen naar, dit is de functie van de scène en dit is het enige wat je dan naar buiten moet dragen. Terwijl nee, het is wat wij met geluid en met beeld doen, de bedoeling dat we laten zien, we leggen hier de focus op, we leggen hier een drone onder of we halen hier het omgevingsgeluid weg. Deze zin is belangrijk. De rest is gewoon een personage wat zo echt mogelijk moet zijn.
Mm-hmm. Waarom zwart-wit?
Ik heb een documentaire gemaakt over Freek de Jonge. En daarbij hadden we een wereld in kleur, dat is wat we documentair observeerden, en een wereld op het podium. Want ik wilde laten zien dat op het podium is er een andere retoriek. Op het podium heeft hij de touwtjes in handen en kan hij de dingen weergeven zoals hij het ook in zijn eigen hoofd doet.
Mm-hmm.
En daarin heeft hij controle. Zwart-wit geeft een bepaalde controle qua stilering. Er komen geen kleuren tussen die er niet tussen wil hebben. Dus daar had ik toen voor gekozen, zwart-wit. En ik merkte dat ik me in die scènes die we op het podium filmden, in zwart-wit, veel vrijer voelde om dingen langer te laten staan. Om meer te zoeken in wat kan dit beeld nog verder vertellen. En toen dacht ik, ja, als ik dat zo voel in zwart-wit, dan moet ik het eigenlijk ook meenemen naar een fictiefilm. Want dan kan ik op een andere manier gaan filmen.
Maar filmt het anders in zwart-wit?
Ja, absoluut. Ja. Op de set hadden we dus ook de afkijk was in zwart-wit. En ik durf andere keuzes te maken. Ik durf veel meer nog op de kracht van beeld te vertrouwen.
Je hebt ook expliciete dingen die in en uit veden. Meer ga ik daar niet over verklappen.
Ja.
Dat zaten daar nou knipjes in? Of hoe heb je dat gedaan?
Nee, het is een one-taker.
Echt waar?
Ja.
Dat is heel knap en je wordt echt helemaal in meegezogen.
Dank je wel. We zijn deze film begonnen met andere producenten. En er werd mij overal gezegd, die scène, het is een one-taker in een darkroom. Dat gaat je nooit lukken, dat kan niet.
Belichting in een darkroom sowieso, om dat realistisch te houden.
Ja, daar heeft de cameraman Thomas van de Gronden ook hard aan gewerkt. We zijn 2 keer een darkroom in geweest. Om te kijken, hoe werkt dat, hoe gaat dat? Het is gefilmd in Club Church, daar hangt een kruis. En tijdens het schrijven van de scène is dat kruis in Club Church ook belangrijk geweest. Dus wat er met dat licht gebeurt, wat er met de staat van Tom gebeurt, de hoofdpersoon. En wat dat in de scène doet. Dus we hadden eigenlijk, bij het schrijven waren heel veel van de locaties ook al bekend. Die hebben ook weer invloed op hoe een scène kan lopen.
Zelfs tot aan het licht in zijn ogen op een bepaald moment.
Ja, ja leuk hè. Ja, ik vind het echt, ik ben er gek op als dat soort dingen goed gaan. Ja.
En het geluid. Daar is ook heel veel zorg aan besteed. Soms echt heel realistisch. Muziek die inveed en uitveed.
Ja, de sound design die is gedaan door Luc Hoogstraat en Sita Leemans. Sita heeft vorig jaar nog een gouden kalf voor beste sound design ontvangen. Zij is fantastisch. Luc ook. Met Luc werk ik al langer samen. We zaten samen op de Filmacademie. En het setgeluid is gedaan door Klaas Meijer. Dat is ook een van de beste geluidsmensen van Nederland. We stonden op de set soms met meer geluidsmensen dan met meer camera crew. Want er gebeurt zoveel in de omgeving, ook in de dialogen van mensen. En we wilden het allemaal zo echt hebben. Ik wilde dat op de set, alles en iedereen qua timing, qua toon, dat het klopt. Dus de film heeft heel veel one-takers. Dus een shot kan soms 6 minuten staan. Er zijn een paar uitzonderingen dat van 6 of 7 minuten. Dat betekent dat als jij de focus wil verleggen, zonder te knippen, je de focus moet verleggen met sound design. Er zit bijvoorbeeld een scène ietsje verderop hier gefilmd aan de waterkant waarin Tom en Adjani zoenen. En op een gegeven moment dan komt Adjani met een voorstel waar Tom niets op zit te wachten. Maar in het begin is het alles is leuk en aardig en leuk en liefde en vreugde. En langzaam maar zeker begint Tom te dagen, oh ja, dit zie ik niet zo zitten. Normaal zou een film dan knippen en naar een close van Tom gaan, maar daar hou ik niet van. Mm-hmm. Toen kwam Sita met het idee van, ja, maar we zitten bij het water. We kunnen gewoon de lage tonen van een boot op laten komen. En dan voel je langzaam maar zeker door die lage tonen van die boot die daar buiten beeld is, van, oh, daar gaat hier iets niet goed. En zo, met dat soort dingen, is de hele tijd de focus van de scène en het drama verlegd, doordat er in sound design een hele wereld is die zich afspeelt. En plus nog de muziek.
Ja, de muziek.
Van Pascal Pinkert en Ambassade. Dat is zijn band. Nou, we waren dus aan het zoeken naar muziek. Wat is nou, wat past bij de film? En we waren op een gegeven moment aan het filmen in Berlijn.
toen waren we in een club en daar draaiden ze een artiest die we allemaal niet kenden, maar Klaas de Geluidsman, Bas Keizer, die speelt Tom. We keken elkaar alle drie tegelijkertijd aan. We hoorden Ambassade, dachten, dit is het. En toen was onze Duitse uitvoerend producent, die was aanwezig. Ik zei, ja, kun je vragen hier bij de club wie dit is, want we moeten hiermee in contact komen. En zij ging zoeken en zoeken en toen kwam ze aan het einde van de dag, zegt ze, het is geen Duitser. Waar komt hij vandaan? Uit Nederland.
Uit Nederland?
Uit Nederland. Dat scheelt. En toen zat ik een paar maanden later met Pascal aan de tafel. En Pascal komt ook uit Twente. En toen merkte ik, ja, dat is het natuurlijk. Hij herkent dingen met zijn muziek die Tom herkent. Hij komt van Twente naar Amsterdam. En er zitten stukken van hem in die muziek. En die muziek is de belevingswereld van Tom. Dat was ongelooflijk, ja.
Maar het nummer Journey, wat een cover is van Earth and Fire. Journey Kaagman. Daar heeft hij ook een heel speciaal iets mee gedaan. Andere tekst, volgens mij.
Ja, dat nummer bestond al. En voor de film heeft hij een nieuwe versie ingezongen. Dus daar hebben we geluk mee, ja.
Kun je wat vertellen over de hoofdrollen, Tom en Ayani?
Nou ja, Tom wordt gespeeld door Bas Keizer. En Bas die is eigenlijk heel vroeg al bij de film gekomen. Want ik zag hem de hoofdrol spelen in de film Cobain. Een aantal jaren geleden. En toen was ik gelijk betoverd door hoe natuurlijk hij kon spelen. Dus toen zijn we met hem rond de tafel gaan zitten. En hij voelde wat voor de rol. En eigenlijk al heel vroeg werd hij Tom. En toen zijn we gaan kijken, wat is een goede acteur voor Ayani? En daar zijn een aantal audities in geweest. En toen kwamen we bij Jefferson Jouw Frempong Manson terecht. Want die had een fantastische chemie met Bas. En hij is ook de jongen die op de poster van de film ziet. Mm-hmm. Hij is überhaupt ook een hele bijzondere filmische verschijning. Ja, ik ben heel erg gaan zoeken naar wie kunnen het beste vertolken. Maar ze zijn ook allebei gewoon filmische beeldende personages geworden. Waar ik wel heel gelukkig mee ben, mm-hmm. Ja.
Met welk personage voel jij jezelf het meest verbonden?
Ja, Tom.
Ja?
Ja, maar dat
en qua wie dan ook? Ja.
Ja, en hij gaat natuurlijk naar de Filmacademie in Amsterdam. En hij woont hetzelfde studentenhuis als ik. Hij komt uit dezelfde plaats als ik. Hij heeft bepaalde dezelfde worstelingen als ik. En ik heb vandaag een hele gewone trui aan. Zoals ze in de film uiteindelijk zeggen. Maar normaal gesproken draag ik letterlijk dezelfde kleding als Tom. Dus,
jouw garderobe aangesproken voor Tom.
Ja.
En zou je jezelf ook introvert noemen?
Nee, dat is meer iets wat Bas heeft. Ik denk dat ik wat makkelijker open kan overkomen. Maar ik voel ook wel in Amsterdam dat je af en toe je mond moet houden. En dat is in Twente ook zo. Dus altijd heel spontaan vind ik niet altijd heel makkelijk. Er zijn plekken, feestjes en dingen zo waar ik me toch ook niet helemaal op mijn gemak voel.
Waar ga jij bijvoorbeeld uit?
Ik ga al een tijdje niet meer uit. Maar nee? Toen de film geschreven werd ging ik nog wel veel uit. Dus daar is het ook veel op gebaseerd. Maar ja, we hebben natuurlijk de hele coronaperiode achter de rug. En in corona ging je niet uit. Maar wat er toen een beetje gebeurd is, want we zitten hier nu in mijn woonkamer. in die periode kwamen steeds vaker vrienden bij mij langs. En ik heb een platencollectie en ik heb die drankcollectie is nu op.
Prachtige wand vol met Troye Sivan en Beatles en Björk.
Dankjewel. Wat we dan doen is platenavonden, speciaal bieravonden. Dus eigenlijk was laatst een vriend van me langs die zei... Ja, Dennis, je gaat niet meer zoveel uit, maar je hebt gewoon je eigen kroeg in huis gebouwd.
Hier behagelijke paarse banken hier.
Ja, dat moet wel paars zijn.
Is dat je lievelingskleur?
Ja, het is mijn lievelingskleur, ja. Nee, ik ga de laatste tijd niet zo heel veel meer uit. Maar de film is wel gebaseerd op de periode dat ik wel veel uitging. Dus de plekken in de film, dat zijn allemaal plekken waar ik uit ben geweest. Het ding is ook, de laatste jaren is het ook qua werk voor mij veel drukker geworden. Ik kom nu net terug uit Oostenrijk en daarvoor was ik in New York. En op een gegeven moment ben je zoveel uit de deur, dat als je dan terug bent in Amsterdam, ik blijf lekker thuis. Weet je?
Thuis om bij te komen van al die avonturen.
Ja.
Wat wil jij vertellen over het Amsterdamse uitgaansleven? Dat speelt ook een grote rol. Ze houden niet zo van Soho.
Ja, maar je hebt de aftiteling ook gezien?
Ja.
En ik wil nadrukkelijk aangeven. Ik heb wel eens een kerstmis in Soho doorgebracht, hoor. Dat is een prima plek. En ik ben ze ook heel dankbaar dat we dat mochten filmen. We hebben ook voor mijn documentaire over Herman Brood bij ze mogen filmen. Ik vind het ook een hele mooie plek.
En je bent een kerstliefhebber. Want ik zou zeggen, kerst, ja, dat is altijd kloten. Dus ook in de Soho, maar...
Ik ben zeker een kerstliefhebber. Ja. Dus hoe weet je dat trouwens?
Research.
Oh, netjes. Ik ben zeker een kerstliefhebber. Dus ik heb daar inderdaad een kerstmis doorgebracht. Ik vind het ook een heel mooi pand. Het is ook een historisch pand. Vroeger zat daar volgens mij Club Richter, als ik het goed heb. Dat was een plek waar Mick Jagger en zo allemaal kwamen. Het is een mooie...
Rur. Ja, dat is denk ik voor jouw tijd. Dat was een programma wat er ook is opgenomen.
Ja, Rur.
Een talkshow met Jan Lemferink. Ja.
Ja, nee, ik heb daar ook...
Rechtstreeks uit Richter.
Ja, nee, ik heb daar eens een keer wat van gezien inderdaad, op YouTube dan. Dus nee, dat is een hele goede plek. Alleen, de personages moesten van het ene feestje naar het andere feestje. Ze moesten uit de reguliers naar vriendjes en vriendinnetjes. Dus dan moeten ze motivatie hebben. Dus het is puur een dramatisch dingetje. Of heb je zelf een hekel aan Soho?
Nee hoor, helemaal niet. Nee.
Ja.
Maar misschien ook een beetje de leeftijd. Je bent 35?
Ja.
Ja. Wordt het ook voor velen wat minder...
Ja, en ik denk dat eigenlijk iedereen...
Leven wat serieuzer, ja.
Ja, misschien is dat het ook. Überhaupt is de uitgaansscene natuurlijk breder dan wat de film laat zien. Want we kunnen alleen maar een paar plekken uitkiezen. En ik vond het wel heel belangrijk om met de film op verschillende plekken te zijn. Dus we gaan naar vriendjes en vriendinnetjes. We gaan naar Soho, we komen bij Club Church. En dat zijn gewoon drie totaal verschillende plekken. Drie totaal verschillende groepen mensen. Allemaal binnen de queer scene. En dat vond ik juist belangrijk, omdat ik wil niet met de film zeggen... Dit is het gay nachtleven. Daarvoor is het gewoon al te divers.
Nou ging een bepaalde première, ik dacht in Leidse Rijn, niet helemaal soepel.
Dat klopt. Nou ja, ik was er zelf niet bij. Want we hadden een landelijke première in iets meer dan 30 of 40 bioscopen waar de film tegelijkertijd toen ging draaien. Dus we konden er niet overal bij zijn. Maar in Leidse Rijn zijn er toen jongens binnengekomen en die hebben homofobe opmerkingen naar het scherm lopen schreeuwen.
En was dat een spontane actie of gepland?
Nou, dat weet ik dus allemaal niet, want ik was zelf in New York toen ik het krantenartikel las. Er is ook niemand geweest die mij even gebeld heeft van, er is hier iets naars gebeurd. Ik las het en toen heb ik nog een artikel van een journaliste gelezen die daar in de zaal zat, toevallig. Het enige wat ik weet is wat zij geschreven hebben en ik snap het niet. Ik had ook niet verwacht dat het in Nederland zou gebeuren, want ja, je weet wat voor een film het is. Ik zou ook niet zoveel tijd in haat stoppen als ik hun was. Wat schiet je ermee op?
Ja, lijkt me hele vreemde gewaarwording als je dan er ook niet bij bent en het alleen maar leest.
Ja, dat is heel gek. Ja.
En welke andere reacties hebben je verrast?
Nou, vooral die vanuit het buitenland. Want tijdens het maken dacht ik zoek in de film zoveel mogelijk naar dingen die voor mij echt zijn. Echte stukken Twentse cultuur, en er zitten stukken Amsterdamse cultuur in, filmacademie cultuur. Dan wordt er vaak gewaarschuwd van buitenaf van ja, het moet wel universeel blijven. Terwijl ik denk, nee, ik wil gewoon eigenlijk dat het zo echt mogelijk is. En ik dacht, nou ja, maar dan in noodgeval is het dan alleen maar binnen die plekken interessant. Ik wil gewoon dat het echt is. En ik geloof wel in de kracht van de thema's en in de kracht van het drama. En dat er dan in één keer vanuit Amerika interesse is. Want hij gaat volgend jaar daar in bioscoop release. Hij draait daar nu op een aantal festivals. Ook in Canada. En we hebben volgende maand de première in Parijs en in Madrid. Waar dan ook bioscoop releases eraan komen. Volgend jaar Duitsland. Er zijn nog een paar andere landen. dat had ik nooit zien aankomen. Dat er mensen in het buitenland zijn die zichzelf herkennen. Ik heb een aantal Amerikaanse recensies gelezen waarin de mensen benadrukken dat het heel persoonlijk voelde. Er was één iemand die zei zelfs van, ik heb me nog nooit zo herkend gevoeld in een film. Dat raakt me enorm dat dat kan en dat dat gebeurt. Daar ben ik wel heel, ja, heel dankbaar voor, ja. Ja.
Wat houdt je verder bezig op het moment?
Ik ben nu bezig met een documentaire serie over de Tour de France voor Netflix. Dat is even heel veel chaos in mijn leven. Eigenlijk is dit jaar voor mij het jaar van de Tour de France en oud. Dat is waar de meeste tijd in is gaan zitten. Ik ben ook niet op vakantie geweest. Het is veel reizen voor werk. En als ik even tijd heb voor mezelf, zoals bijvoorbeeld vorige week in New York, had ik toch wel even een middagje vrij. Dan ga ik op platenjacht. Dan ga ik op de LP's. Dus ik heb vorige week bijvoorbeeld Troye Sivan gevonden in New York. Een plaat die heel moeilijk te vinden is de laatste jaren. Want die is uitverkocht. Bloom is het al. Dat zwart-wit. Ja, die is gewoon bijna niet te vinden. Ik heb hem één keer eerder gevonden in Frankrijk. Maar dat was voor mijn ex. En ja, die is dus met mijn ex meegegaan. En toen kwam ik hem vorige week tegen in Brooklyn. Dat is te gek. Dus ja, muziek. En ik merk dat ik in muziek heel veel dingen kan vinden. Heel veel nieuwe culturen en ideeën. En dat vind ik helemaal te gek.
En hoe gaat het nu in de liefde? Heb je er geen tijd voor?
Ik heb er helemaal geen tijd voor. Nee. En het gekke is, ook door de drukte van de release heb ik er ook niet zoveel verlangen naar. Ja, ik had wel, toen ik gisteravond terugkwam, heb ik wel een bepaalde app geopend. En nog wel even... Ik heb de avond niet alleen doorgebracht. Mm-hmm. Maar ik vind het er een verschil tussen liefde en app-contact, zeg maar. Ja. Ja, dat is wel anders.
Waar kunnen we meer van en over jou zien? Ja, natuurlijk oud in de bioscopen nu.
Ja. De film, mijn documentaire over Freek, de jonge Freek, die is volgens mij te zien bij Cinemember, als ik het goed heb. En bij NPO. Going Rectal is misschien ook wel leuk voor de luisteraars. Dat gaat over...
Oeh, vertel. Nou, Going Rectal?
Going Rectal, ja, dat is een documentaire die ik maakte over een glam rock metal band vol leer, komkommers en herenliefde voor de VPRO. Die kun je gewoon googlen, die is gewoon online te zien. Die staat bijvoorbeeld bij de NPO. Dat is best wel een extravagante documentaire met Henry van Loon als een psychoanalyticus die alles naar een soort van deugdelijk niveau moet brengen. Zoals je ook in de Rocky Horror Picture Show hebt. Slice Pizza en een brood zijn op DVD uit. Als je die googelt, dan kom je daar vanzelf bij terecht. De Tour de France documentaire serie waarvoor werk, die is bij Netflix te zien. Als je maar op YouTube zoekt, dan kom je nog wel allemaal dingen waar ik over films praat in de media. Want ik ben gek op over films praten. Dat doe ik ook, ja.
Heel erg bedankt, Dennis.
Graag gedaan. Leuk dat je op de koffie bent gekomen. Everybody loves you, baby. You should trademark your face. Lining on the block to be around you. But baby, I'm first in place. Face card, no cash, no credit. Yes, God, don't speak, you said it. Look at you, skip the application interview. Sweet like Marabou. Look at you. Yeah.
Moedig voorwaarts. De beslommeringen van Robert Meijers.
Naar vriendschap had ik zulk een mateloos verlangen, maar wist deze niet te vinden totdat Angela en ik elkaar ontmoetten ergens midden jaren 90. Zij was tegen de 40, ik begin 20. Het was op die deeltijd schrijversopleiding dat we voor het eerst in gesprek kwamen. We bleken ook nog eens dezelfde trein van Amsterdam naar Nijmegen terug te nemen. Na een middelbare schooltijd vol pesterijen en eenzaamheid, waarin ik naast mijn eigen seksuele identiteit ook nog mijn weg probeerde te vinden, was zij de eerste vriendin die mij nam voor wie ik was, mij niet veroordeelde, maar mij juist benaderde met belangstelling en begrip. Ze fascineerde me meteen. Angela was een grande dame met een geheel eigen stijl, met haar befaamde staartje dat speels boven op haar hoofd prijkte, als een antenne die allerlei creatieve ideeën opving uit de ether. Creatief was ze op zoveel gebieden. Alles wat haar interesseerde maakte ze zich eigen. Van schrijven tot grafisch ontwerpen voor Second Life, van keramiek, schilderen tot toneelspelen, ze kon het allemaal en wist alles te voorzien van haar speciale signatuur. Zeer dierbaar zijn de momenten waarop we samenwerkten. Hoe ik het geluid mocht vormgeven bij haar animatie van een boom die in een vrouw veranderde. Hoe zij met plezier en verve de door mij geschreven rol van Helse Hospita speelde. Angela zei dat ze niet in tijd geloofde, dat het een door mensen bedacht concept was. Als ik aan onze vriendschap denk, geef ik haar helemaal gelijk. Hoewel de schrijversvakschool hem niet werd en we allebei verhuisden, zij van de woongroep naar een eigen woning, ik naar Amsterdam, bleven we elkaar met de regelmaat van een paar keer per jaar zien en de tijd leek daarbij stil te staan. Moeiteloos wisten we altijd weer de draad op te pakken waar we die de vorige keer hadden gelaten. Dan belde ik bij haar aan en ze verwelkomde me met een warme omhelzing. Ze verwende me met bijvoorbeeld zelfgemaakte uiensoep, quiche met asperges of een toetje met veel vers fruit. We wisselden culturele tips uit. Zo wist ze me, door haar aanstekelijke manier van vertellen, nieuwsgierig te maken naar het werk van Renate Dorrestein en AFTH. Haar fijne filmanalyses maakte dat ik nog intenser van die films kon genieten. Het leeuwendeel werd echter besteed aan bijpraten, vaak totdat we de zon opzagen komen. Over elkaars leven, over prangende vragen naar het waarom en vooral het hoe. Over het zich onbegrepen of depressief voelen. Angela was, naast hyperintelligent, ook hoogsensitief. Ze was een vrijdenker die onbeschroomd zei wat ze vond, niet om ruzie te veroorzaken, maar om te nuanceren en te verduidelijken. Hoewel ik conflicten het liefst vermijd, leerde ze me dat je in vriendschappen prima op bijzaken van mening kan verschillen zonder de ander te verliezen. De laatste jaren waren bitter zoet. Aan de ene kant was ik super blij voor haar dat ze zich psychisch zoveel beter en gelukkiger voelde. Aan de andere kant merkte ik, en dat is typerend voor als je elkaar met tussenpozen ziet, dat haar fysieke gezondheid achteruit ging. Ik had haar zo graag nog zeker 15 à 20 mooie jaren gewenst, maar dat zat er niet in. Ze kreeg mokerslag op mokerslag te verduren middels het slechtst denkbare nieuws. Toen ze in het ziekenhuis lag, was het amper te bevatten. Aan de telefoon klonk ze helder en vol levenslust. En even begaven we ons weer in onze gebruikelijke, ongedwongen, spontane bewustzijnsstroom. Ze vertelde me een jeugdherinnering die ineens opborrelde. We lachten even voluit en onbedaarlijk. En ondanks al haar pijn was ze nog steeds begaan met en geïnteresseerd in wat er zich binnen haar vriendenkring afspeelde. Angela heeft me laten zien hoe machtig het is in alle kwetsbaarheid jezelf te durven zijn. Ze heeft me boven alles geleerd hoe prettig, vertrouwd en mooi vriendschap kan zijn. Ik dank haar uit de grond van mijn hart voor haar warmte en steun.
al die jaren dat wij elkaar mochten kennen. Moedig voorwaarts.
Hallo Dolly!
Onmiskenbaar het stemgeluid van Dolly Parton. Dit was haar allereerste hit. En de titel van dat nummer was met het toch wel heel kenmerkende zelfspot Dumb Blonde. En dat was ze natuurlijk allerminst. Mm-hmm. Maar we gaan het eens even over haar hebben, want dat moet. Wat de presidentsverkiezingen in Amerika natuurlijk weer vooral hebben laten zien is hoe tot op het bot verdeeld dat land is. Hè? De conservatieven tegenover de progressieve, het platteland tegenover de stad, de gelovigen tegenover de niet-gelovigen. En natuurlijk ook heel regionaal, hè? De conservatieven in het zuiden, in het midden van het land, en de progressieven meer in de kustgebieden. Mm-hmm. En het gaat heel ver. Het is zorgelijk. Er is zoveel haat, er is zoveel wantrouwen over en weer. Dat je echt wel eens denkt van waar moet dit heen? Dit gaat uitdraaien op een burgeroorlog. En wat gewoon nodig is, is bruggenbouwers. Mensen die die verschillen kunnen overbruggen. En die zijn er niet zoveel. Maar Dolly Parton is absoluut wel zo iemand. Niemand heeft een hekel aan Dolly Parton. Een paar weken geleden in de hitte van dat hele verkiezingsretoriekverhaal waren er internettrollen die gepoogd hebben om een hetze tegen Dolly te starten. Omdat zij zogenaamd een valse profeet was. Ze noemt zich wel heel christelijk, maar ze laat zich ook in met die smerige LHBT-gemeenschap. En het gekke is dat terwijl alles wat natuurlijk in deze discussie te berde gebracht wordt, onmiddellijk wel door een of andere partij wordt opgepikt, viel deze aanval eigenlijk meteen helemaal dood.
Oh.
Zelfs Amerikaanse conservatieven zeiden, nee, dit gaan we niet doen. Van Dolly blijf je gewoon af. Zij is een national treasure, een Amerikaans icoon. Daar moet je heel voorzichtig mee omgaan. Zij staat zowel bij links als bij rechts staat ze op een geweldig voetstuk. En het is natuurlijk wel interessant om eens te kijken hoe ze daar gekomen is op dat voetstuk.
Ja.
En ja, ik denk dat je dat niet los kunt zien van haar vroegste jeugd, die ze doorbracht in onvoorstelbare, barre armoede. Ze werd in 1946 geboren, ze is bijna 80 jaar oud dus nu, in een gezin van een straatarm tabaksboertje, een gezin met 12 kinderen. Daar woonde ze in een cabin, in een heel klein huisje, waar ook maar één bed stond. En ze heeft wel eens verteld in een interview dat ze dan met al die broertjes en zusjes in dat bed lag. En dat ze blij was als er iemand in bed piste. Want dat was de enige manier dat het nog even warm werd.
Ach god, ja.
Ja, heel heftig is dat geweest. En dat is haar altijd bijgebleven. Dat is wat haar tot op de dag van vandaag motiveert in het leven. Toen zij van de middelbare school afkwam, toen is ze naar Nashville gegaan. De hoofdstad van de country en western. Mm-hmm. Nou, we hebben in het verleden al eens een cultipedia gemaakt over country en western. Dat die helemaal niet zo homofoob is als veel mensen denken. Was Culti 67. Dus ja. Luister vooral even een keer terug.
Dat was een sterke cultipedia, vond ik ook. Ja.
Ja, en daar is dit verhaal natuurlijk ook een beetje een vervolg op. In Nashville daar bleek dat zij heel erg veel talent had. Niet alleen als zangeres, maar ook als liedjeschrijfster. En ze werkte keihard. Ze heeft in haar leven meer dan 3000 liedjes heeft ze geschreven. En het meest waanzinnige is natuurlijk dat haar twee grootste hits, en dat zijn natuurlijk legendarische nummers, Jolene en I Will Always Love You, dat ze die op dezelfde dag geschreven heeft.
Oh, dat meen je niet,
ja? Ja, dat was één heel productieve dag voor haar.
Allemaal tussen 9 en 5.
9 en 5. Nou ja, dat is leuk dat je dat noemt. Want ze is dus ook later succesvol actrice geworden in een aantal speelfilms. En ze had een geweldig zakeninstinct. Ze kon heel goed zaken doen. Ze heeft altijd goed voor zichzelf gezorgd. Heeft op een gegeven moment ook een pretpark opgericht, Dollywood. En is daar heel rijk mee geworden. Maar niet Elon Musk of Jeff Bezos rijk. Niet bezig geweest met alleen maar het vergaren van persoonlijke rijkdom. Ze heeft heel veel geld verdiend, maar ze heeft ook heel veel geld weer weggegeven. Ze zal ongetwijfeld heel goed ervan leven, hoor. Daar ben ik helemaal niet bang voor.
Prins de Lignac rijk? Vraag ik me dan af. Ook van arme kom af.
Ik denk nog wel rijker. Ik denk nog wel rijker.
Serieus,
ja? Ja, Dolly. Ja, natuurlijk. Die vrouw heeft natuurlijk zoveel platen verkocht. Maar ze heeft ook heel veel geld weggegeven. Ze heeft heel veel goede doelen gedaan. Dat Dollywood, dat pretpark, dat lijkt alsof dat een beetje ter meerdere eer en glorie van haarzelf was. Maar nee, dat was een werkgelegenheidsproject. In de streek waar zij opgroeide was enorme werkeloosheid. En zij heeft dat pretpark daar laten bouwen om mensen aan banen te helpen. Ze heeft enorm veel geld gedoneerd aan corona-onderzoek. Zij heeft in haar eentje meer gedaan voor de coronabestrijding dan de toenmalige president van Amerika. Nou is dat niet zo moeilijk, want die deed niks. Maar goed, zij is daar heel belangrijk in geweest. Een ander heel opvallend verhaal is, ze heeft een stichting opgericht waarin jaarlijks voor miljoenen aan boeken gekocht wordt die aan kinderen cadeau gegeven worden. Want zij wil kinderen aan het lezen helpen, want kennis is macht. Mm-hmm. En dat is echt zo fantastisch wat ze daarin allemaal gedaan heeft. En dan dit. When it's family, you forgive them for. They know not what they do. When it's family, you accept them 'cause you have no choice but to. When it's family,
in you. And they always put you to the test, and you always try to do your best, and just pray for God to do the rest when it's family. Some are preachers, some are gay, some are addicts, drunks and strays, but not a one is turned away when it's family. Some are lucky, others ain't. Some are fighters, others faint. Winners, losers, sinners, saints. It's all family.
Nou, als je goed geluisterd hebt, dan heb je de zin gehoord. Some are preachers, some are gay. Some are addicts, drunks and strays. But not a one is turned away when it's family. Het is niet zo'n heel bekend nummer van haar. Maar ik denk wel dat dat zinnetje precies aangeeft waar het bij haar om ging. Zij vond echt dat ieder mens een plek verdiende op deze aarde. En dat deze toch vanuit dat christelijke geloof. Zij was echt een christen en daarom is zij ook zo acceptabel ook voor die conservatieve christenen. He, ze heeft ook al een heel deugdzaam leven geleid. Ze is al 50 jaar getrouwd met dezelfde man. Een man die zich overigens nooit in het openbaar laat zien. Die ook helemaal niets met haar hele sterrenbestaan te maken wil hebben.
He,
die
houdt haar,
ja, heel bijzonder. Die houdt haar ook aardig. Dat zegt zij ook. He, die houdt mij met mijn benen op de grond. Maar wel vanuit de christelijke gedachte van naastenliefde. Hij die zonder zonde is, werpen de eerste steen. Zij heeft altijd als mensen vroegen naar haar steun voor de LHBT-beweging gezegd. Als jij als christen mensen veroordeelt vanwege hun zogenaamde zondes, dan bega jij zelf een zonde. Want dan ga je op de stoel van God zitten. Want God is de enige die mag oordelen over mensen. En juist van iemand als zij uit dat conservatieve zuiden, vanuit die christelijke achtergrond, is die steun voor de LHBT-beweging zo verschrikkelijk belangrijk geweest. Ja, ik kan alleen maar zeggen, waren er maar meer Dolly Partons. Echt gewoon vanuit de goedheid van de hart en daarnaast met humor, met zelfspot. Het is een heerlijk mens. Ik vind het ook een fantastische zangeres.
En ze ziet er prachtig uit.
En ze ziet er nog altijd prachtig uit. Al heeft ze natuurlijk heel veel laten doen. Maar ook daar is ze gewoon altijd heel eerlijk en realistisch over geweest. Ze schaamt zich nergens voor. Ja, Dolly for president, zou ik willen zeggen.
Dankjewel.
Of auburn hair with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring. Your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. Understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you. Choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene.
was CultiCulti 134. Ik ben Robert Weijers en dank hierbij van harte Yoko Ono, Dennis Alink, de ambassade, Troy Sivan, Bert Boelaars, Angela Teunissen, Mark Hesselink, Dolly Parton en Lydia Til. Meer CultiCulti is te vinden op de site culticulti.nl, culti met de K van kan niet waar zijn. Aldaar het hele audioarchief en zoekfuncties op gasten, onderwerpen en meer. Tevens is er de optie om te abonneren. Zoek dan in de podcast-app naar keuze naar CultiCulti. Sterkte en tot december.
CultiCulti, 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 CultiCulti.
Dit was NVS Radio. Voor meer informatie en media ga naar www.nvs.nl. NVS Gay Station.